Familiebedrijven spreken tot de verbeelding vanwege de diepgewortelde verantwoordelijkheid om de nalatenschap van de familie voor te zetten. Ondanks dat vleugje romantiek krijgen familiebedrijven ook te maken met strubbelingen. Wat zien ingewijden als voor- en nadelen van deze bedrijfsvorm en wat ervaren zij als belangrijkste verschillen met niet-familiebedrijven? In Management Scope editie 9 van 2020 verscheen een uitgebreid dossier over het familiebedrijf. Het hele dossier is te lezen op managementscope.nl en in dit audioartikel wordt een rondetafelgesprek uit dat dossier uitgelicht. De volgende mensen doen mee aan dit rondetafelgesprek. Ingrid Faber leidt de Faber Halbertsma Groep, een familiebedrijf dat pellets verhuurt. Haar opa begon ooit met de productie van botervaten en stapte later onder leiding van haar vader over op de productie van pellets. Nu gaan de pellets van Faber door heel Europa. Het bedrijf is goed voor een jaaromzet van 300 miljoen euro. Ton Goedmaker Senior is commissaris bij Vebego Groep, die voortkomt uit het bedrijf dat zijn vader in 1943 oprichtte, het schoonmaakbedrijf Hago. Er werken maar liefst 35.000 mensen bij Vebego. Het bedrijf draait een jaaromzet van rond de 1,2 miljard euro. En Rob Kretsers werkte 35 jaar voor Shell in allerlei managementfuncties. Toen hij afzwaaide bij 's lands grootste beursgenoteerde onderneming, koos hij bewust voor een aantal commissariaten bij familiebedrijven. Hij houdt nu toezicht bij maritiem ondernemer Van Oort, waar inmiddels de vijfde generatie aan het roer staat, en bij buizendistributeur Van Leeuwen, die al bijna 100 jaar over de hele wereld handelt in stalen buizen en buistoepassingen. Wat zien deze bestuurder en commissarissen als de belangrijkste voor- en nadelen van het bedrijfsmodel van het familiebedrijf? Wat ervaren zij als de belangrijkste verschillen met beursgenoteerde bedrijven of bedrijven die eigendom zijn van private equity? Interviewer Jurgen van Wegen vraagt: als wezenlijke kenmerken van het familiebedrijf noemt men vaak een focus op de lange termijn rentmeesterschap en een waardegedreven manier van werken. Is dat ook uw ervaring? Kretsers antwoordt: ik herken dat zonder meer. Bij familiebedrijven zie ik vaak een diepgewortelde verantwoordelijkheid om de nalatenschap van de familie voor te zetten en een grote bereidheid om het familiekapitaal te investeren als dat nodig is of als het tegenzit. Uiteraard is de inzet en opstelling van aandeelhouders totaal verschillend. Bij beursgenoteerde bedrijven kunnen aandeelhouders rendement eisen, zoals ik bij Shell ondervond. Die aandeelhouders kunnen ook zonder enig emotie vertrekken als de onderneming het dividend verlaagt, zoals Shell laatst deed. Dat is volstrekt niet te vergelijken met de diepgaande betrokkenheid van de aandeelhouders van familiebedrijven. Faber zegt: ik kan die betrokkenheid illustreren met een voorbeeld. Toen wij ruim 20 jaar geleden begonnen met de verhuur van pellets aan toeleveranciers van de retail, liep dat aanvankelijk niet goed. We gingen uit van kortdurende aanloopverliezen. Maar na 3 jaar schreven we nog steeds geen zwarte cijfers. Toch geloofden we als familie heilig in onze marktkansen en besloten het nog een kans te geven. Pas 2 jaar later draaiden we eindelijk met winst. Nu is deze activiteit de kurk waar ons bedrijf op drijft. Als we destijds een beursgenoteerd bedrijf waren geweest, hadden we nooit zo lang de tijd gekregen. Goedmakers zegt: mensen zijn ons kapitaal. Van iedere euro omzet gaat 75% naar salarissen. We zien Vebego dan ook als een waardegemeenschap van en voor mensen met een herkenbare bedrijfscultuur. Als we investeren of een ander bedrijf overnemen, richten we onze waarden die uitmonden in versterking van de continuïteit van Vebego. Natuurlijk zijn winst en groei belangrijke voorwaarden, maar ook niet meer dan dat. Ze zijn een middel, geen doel. Onze familiewaarden, het fundament van onze organisatie, vormen voor ons een moreel kompas. Die waarden zijn zoals nieuwsgierig zijn, samen meer bereiken en vrij zijn in het elkaar kunnen aanspreken. Dat hebben we vastgelegd in ons family statement. Ook willen we hiërarchisch denken zoveel mogelijk vermijden. We willen graag kritische medewerkers. Jurgen van Wegen vraagt: de bedrijven die u leidt of waar u toezicht op houdt, hebben stuk voor stuk de nodige overnames gedaan. Hoe integreer je die acquisities binnen het waardesysteem van je eigen familiebedrijf? Faber antwoordt: dat wordt lastiger naarmate de omvang van het bedrijf toeneemt. We hebben onlangs een Duits bedrijf overgenomen. Ik kom daar nu iedere maand en tussentijds hebben we overleg. Dat nauwe contact stimuleert en vergemakkelijkt de overdracht van onze waarden, zonder dat nou heel nadrukkelijk te benoemen. Nieuwe medewerkers nemen we nu ook aan vanuit die waarde. We vinden bijvoorbeeld het ondernemerschap heel belangrijk en de drive om onze klant altijd op de eerste plaats te zetten. Dat heb ik zelfs van jongs af aan al meegekregen. Toen ik 13 was, ging ik in de schoolvakanties wc's schoonmaken in onze productiehallen. Als student kon het gebeuren dat ik vrijdagavond thuis kwam, om 10 uur doorging naar de fabriek, om een order af te maken en dan doorwerkte tot 6 uur 's ochtends. Dat deden we allemaal, we vonden dat heel gewoon. Je staat nu eenmaal altijd klaar voor de klant, dag en nacht. Medewerkers zien dat wij dat als familie erg belangrijk vinden. Door zelf het voortouw te nemen, krijgt iedereen onze waarde mee. Maar nu onze onderneming steeds groter wordt, is het lastiger om dat zo te doen en is het van belang dat we duidelijker communiceren over onze waarden. Kretsers vult aan. Wat betreft die acquisities, het is belangrijk goed te blijven opletten dat de nieuwe collega's zich wel in de organisatie gaan thuisvoelen. Mooi als ze jouw waarden overnemen, maar als ze het gevoel hebben op te moeten boksen tegen een krachtig old boys netwerk van de managers en medewerkers van het overnemende bedrijf, dan is dat een probleem. Ik heb dat gezien bij Shell's overname van het Britse olie- en gasbedrijf BG. Sommige Britse collega's voelden zich na een tijdje achtergesteld en vonden dat ze moeilijker carrière konden maken binnen Shell. Van Wegen vraagt: wat vindt u van de opvatting dat familiebedrijven niet altijd wendbaar zijn, daadkrachtig ontberen of moeite hebben om geschikte opvolgers te vinden? Goedmakers zegt: dat herken ik niet. Familiebedrijven kunnen wel degelijk heel snel beslissen en wendbaar opereren. Als ik binnen ons bedrijf kijk, hadden we dit voorjaar uiteraard veel last van de lockdown. Schiphol, een grote klant van ons, lag plat. De NS, waar we de rijtuigen van schoonmaken, liet veel minder treinen rijden. Toen hebben we razendsnel een interne flexpool opgezet van 800 medewerkers. Die brachten we naar locaties waar we wel werk voor hadden. Wij zullen niet, om 1% meer winst te kunnen maken, 100 medewerkers ontslaan. Tja, als je dat vervolgens niet daadkrachtig genoeg noemt. Faber zegt: ik geloof ook niet dat familiebedrijven angstvallig blijven vasthouden aan oude businessmodellen. Als zoiets gebeurt, komt dat doordat het management te weinig oog heeft voor innovatie. En dat kan natuurlijk net zo goed bij een beursgenoteerd bedrijf gebeuren. Punt is wel dat bij een beursgenoteerde onderneming een raad van commissarissen kan ingrijpen als de directie te weinig vernieuwing doorvoert. Bij een familiebedrijf is er niet altijd een raad van commissarissen aanwezig om hiervoor te kunnen waken. Kretsers zegt: de raad van commissarissen moet bijdragen aan focus en rust. Dat kan een uitdaging zijn als een DGA de bestuurder of commissaris is en andere aandeelhouders uit de familie op afstand staan. Dan hebben ze soms moeite om met de juiste pet op te praten. Dan worden rollen diffuus en wordt het er, zeker ook qua governance, niet makkelijker op. Faber zegt: als het gaat om die rollen, denk ik altijd aan het volgende beeld. Zie het familiebedrijf als een huis. Daarin is er een kamer voor de raad van bestuur, eentje voor de raad van commissarissen, één voor de familie en één voor de aandeelhouders. Wanneer wordt gepraat over familiezaken, kan dat niet in de kamer van de raad van commissarissen of van de aandeelhouders. Dan zit je in de familiekamer. En zo verder. Als je het zo visualiseert, wordt snel helder welk probleem met wie je moet bespreken en vooral met wie niet. In het algemeen geldt, zodra de rollen vermengd worden, is er een groot risico op conflicten. Jurgen van Wegen vraagt: binnen familiebedrijven is het soms lastig om de juiste opvolger te vinden en aandelen zonder conflicten over te dragen. Wat zijn uw ervaringen hiermee? Goedmakers zegt: bij ons is het normaal aandelen tijdig over te dragen aan de volgende generatie. Ik heb 3 kinderen, waarvan er 1 samen met mijn broer in de directie zit. De andere kinderen werken elders. Mijn broer heeft ook kinderen en wij hebben inmiddels de aandelen overgedragen aan de volgende generatie. Maar wie krijgt wat? We hebben de kinderen gevraagd om samen, onder begeleiding van externe deskundigen, te onderzoeken hoe ze de aandeling het liefst zouden verdelen. De uitkomst: ze wilden ieder een gelijk deel, of ze nou in de directie zitten of niet. Nu hebben we 6 certificaathouders. Samen met de kinderen en externe begeleiding zijn we de gewenste communicatie tussen certificaathouders, Stichting Administratiekantoor, Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur aan het uitwerken. Volgens mij besteden familiebedrijven hier bijna nooit aandacht aan. Een absolute valkuil. Je moet kinderen opvoeden in hun toekomstige aandeelhouderschap. Het is nodig daar echt veel energie in te stoppen. Faber zegt: ik herinner me een opvolger in een familiebedrijf waar sprake was van flinke heibel met zijn vader. Zijn moeder moest eraan te pas komen om de rol van mediator op zich te nemen. Hij legde me uit dat er eigenlijk 2 CEO's waren binnen zijn bedrijf. De Chief Executive Officer en de Chief Emotional Officer. De tweede was daarmee verantwoordelijk voor de emotionele kant van het bedrijf. Dat vind ik een geweldige vondst. Kretsers zegt: wat Ton net aangaf, dat je de volgende generaties met elkaar laat beslissen, is cruciaal. Van bovenaf dicteren hoe aandelen onder de kinderen verdeeld worden, kan tot grote pijn leiden. Een andere uitdaging is de doorstroming en opvolging van familieleden in het bestuur van het bedrijf. Er is vaak een generatiekloof die overbrugd moet worden. Als de nieuwe generatie wordt vertegenwoordigd door nog onervaren twintigers, is het van belang tussentijds een CEO van buiten aan te stellen. Dat kan de familie lastig vinden, want dan staan ze opeens wat verder af van de dagelijkse business en resteert alleen de rol van aandeelhouder. Vaak stroomt de oude CEO door naar de Raad van Commissarissen en probeert daar alsnog stevig aan het roer te staan. Dat is misschien slikken voor die externe CEO, maar bij een familiebedrijf weet je dat de familie uiteindelijk altijd beslist. Dat is ook logisch, het gaat wel om hun bezit en hun nalatenschap. Goedmakers zegt, daar zou ik nog wat aan willen toevoegen. Bij familiebedrijven is bij de leiders de ontwikkeling van zelfkennis een zeer bepalende factor voor het succes van het bedrijf. Dan weten ze wat ze kunnen en vooral ook wat ze niet kunnen. Wat ze aan vaardigheden en kennis missen, kunnen ze zodanig om zich heen organiseren dat hun bedrijf optimaal kan blijven functioneren. Dit artikel is gepubliceerd in Management Scope editie 9 van oktober 2020. Dit interview werd afgenomen door Jurgen van Wegen, partner bij Kearney en Management Director van Kearney Benelux. De tekst werd geschreven door Paul Groothengel en ingesproken door mijzelf, Bob Brinkman.